En zo hebben we David een poosje laten rondlopen. Met die grote kop van de Filistijn in zijn zak. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En hij hiel hem het hoofd af met zijn eigen zwaard. Want hoe dan ook, de Satan, de antichrist, hij wordt verslagen met zijn eigen wapen, namelijk de dood. En dat is de wijze waarop God gewoonlijk werkt. En wat er dan gebeurt is inderdaad dat Israël een grote overwinning behaalt op de Filistijnen. Want zij jagen de Filistijnen na, dat is vers 52 van 1 Samuel 17. Ze vervolgden de Filistijnen tot daar men komt aan de valleien, tot aan de poorten van Ekron, een van de Filistijnse steden, en zo verder. En vervolgens beroofden de kinderen Israëls het legerkamp van de Filistijnen. Want een beetje winst moet er ook altijd zijn, denk ik maar. En dan vers 54, daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar zijn wapenen legde hij in zijn tent. En dan denk ik soms van, ja, wie dat nou vertaald heeft, weet ik ook niet. Maar hier klopt natuurlijk iets niet. Staat er wat ongelukkig. Er is niks bijzonders mee aan de hand verder trouwens hoor. Maar het wekt de indruk alsof David eerst even snel naar Jeruzalem gegaan is om daar het hoofd van de Filistijnen in de safe te leggen of iets dergelijks. In de locker, ja. En daarna ging hij weer gauw terug naar zijn tent en bracht daar de wapenen. Maar zo was dat uiteraard niet. Dat blijkt ook wel, want aan het eind van het hoofdstuk lezen wij in vers 57... als David wederkeerde van het slaan der Filistijn, zo nam hem Abner, dat was de legeraanvoerder en neef van Saul. En hij bracht hem voor het aangezicht van Saul en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. Dus toen had hij dat hoofd nog steeds bij zich, denk ik dan maar. Het zal wel goed openbaar vervoer geweest zijn. Aan zijn baard, ja natuurlijk. Maar goed, de gedachte is gewoon dat pas vele jaren later David het hoofd van Goliath naar Jeruzalem gebracht heeft, natuurlijk. Sommigen zullen wel zeggen, het zal wel een latere invoeging zijn van het hoofd van Goliath bracht hij naar Jeruzalem. Dat is misschien ook zo, maar dat maakt verder weinig uit. Het idee is namelijk dat Jeruzalem helemaal niet eens een Israëlitische stad was. Want pas vele jaren later was het David die de stad Jebus veroverde op de Jebusieten. En vervolgens zich daar vestigde, daar zijn paleis bouwde en hij noemde de stad Jeruzalem. En wat hier staat is gewoon dat toen bij die gelegenheid David het hoofd van de Filistijn meegebracht heeft naar Jeruzalem. Kennelijk is het daar later bewaard geworden. In een reliquieënkastje denk ik altijd. Zoiets. Maar het is dus een trofee geweest die hij later met zich meegenomen heeft. Dat is het hele verhaal. Alleen daar weten we dan later verder niks van omdat het verderop niet meer in de Bijbel voorkomt. Maar dat hoofd werd dus bewaard als bewijs van dat de tegenstander verslagen was. Soms denk ik hadden wij ook maar zo'n hoofd ergens in een kastje liggen op de schoorsteenmantel of weet je veel wat. Opdat wij ons bewust zouden zijn van dat de tegenstander inderdaad definitief verslagen is. En dat wij van hem niets hebben te duchten. Hoewel Filistijnen zijn er nog steeds natuurlijk. Maar fundamenteel, zoals eerder gezegd, meerdere malen gezegd, in Christus hebben wij de overwinning. En daar gaat het maar om natuurlijk. Dus dat hij het hoofd naar Jeruzalem bracht, dat moet pas veel later geweest zijn. Maar veel interessanter zijn de woorden van vers 55 en 58. Daar staat namelijk, toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zei hij tot Abner, de krijgsoverste, wiens zoon is deze jongeling, Abner? En Abner zeide, zo waarlijk als u hier leeft, o koning, ik heb geen idee. Het zal wel van 1750 zijn, maar dat is weer eens wat anders dan 82. Nee, die legt iemand u nog wel uit. Nou, ik heb geen idee. Ik weet het niet. En daarna Vers 56, de koning nu zeide, vraagt gij het wiens zoon deze jongeling is? En dat gebeurt dan ook later. Vers 58 vraagt Saul het zelf aan David, wiens zoon zijt gij jongeling? En David zeide, ik ben een zoon van uw knecht Isi, de Bethlehemiet. Ik vind de pracht van een uitspraak hier. Omdat wij natuurlijk alle weten dat Saul heel goed wist wiens zoon David was. Hij kende hem al lang, want hij huurde hem wel eens in voor een snabbeltje. Toch? Als muzikant. En er was ook uitgebreid toen melding gemaakt van dat hij de zoon was van Isi uit Bethlehem en al dat soort dingen meer. Hij had nog een paar cadeautjes erbij gekregen, dus dat kan hij nooit vergeten zijn. Dat moet ergens geboekstaafd zijn, op zijn minst in de boeken van het hof, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat wist hij dus wel. Niettemin vraagt hij opnieuw, eerst via Abner en daarna zelf rechtstreeks aan David, wiens zoon is hij? En hij krijgt gewoon het bekende antwoord. En daarmee sluit ook het verslag. Dat blijft dan hangen. Gewoon de zoon van Isi. En toch, een gelijksoortige vraag komen wij later tegen in de Bijbel. In verband met de zoon van David. In Matteüs hoofdstuk 22. Als ik me goed herinner. Matteüs 22. En dan komt de vraag van de andere kant. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeiden, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem, de zoon van David. En hij zei tot hen, hoe noemt hem dan David in de geest, geïnspireerd en wel dus, zijn heren, zeggende, de Heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heer, hoe is hij dan zijn zoon? En dan heb je dus een gelijksoortig probleem. Wiens zoon is de Christus? En in 1 Samuel is het, wiens zoon is David? Maar hier is de vraag, hoe heet de Messias, de zoon van David? Wiens zoon is de zoon van David? Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Hoe heet de vader van de zoon van David? Want daar gaat het nou feitelijk over, hè? Saul proeft kennelijk dat er wat meer achter steekt. En dat David toch wat meer is dan alleen maar de zoon van Isi of de zoon van Jesse uit Bethlehem. Maar hoe het precies zit, weet hij niet. En precies zo ligt het probleem bij degenen van wie Saul een type is. Want Saul is natuurlijk een type van hen die onder de wet leven, of gewoon hij staat voor de heerschappij van de wet als zodanig. En daar doet zich hetzelfde probleem voor. Wie is de Christus? Die Christus, de Messias, de gezalfde, of welke taal je dat dan maar zeggen wil. Wie is de Messias zoals die in de Bijbel beschreven wordt? En dit keer is het de Heer Jezus zelf die het vraagt aan de navolgers van Saul, om zo te zeggen. Wiens zoon is hij? En zij weten niet anders te zeggen dan, hij is de zoon van David. Ja, dat wist Saul ook wel. David is de zoon van Isi. Die aardse afstamming was wel bekend. Maar waar het om gaat is dat er nog wat meer achter steekt. En dat zou men net zo goed moeten weten. En dat is dus ook waarnaar geïnformeerd wordt. Wiens zoon is David? De zoon van Isi, maar tegelijkertijd was hij profeet en was de geest godsvaardig over hem sinds zijn zalving. Want de idee is natuurlijk dat David eigenlijk was. Nou, wiens zoon was David? Geef u nou zijn antwoord. Voor de aardigheid, nu gewoon uit de geschiedenis zo. Saul vraagt aan David, wiens zoon zijt gij, jongeling? Maar David wist het goede antwoord, maar dat zei hij niet. Hij zei, ik ben de zoon van Jesse, van Isi. Maar hij was de zoon van Saul. Nee, biologisch op geen enkele wijze. En via de familieverhouding ook niet. Nog niet, dat werd hij, want hij werd de schoonzoon van Saul natuurlijk. En dus zoon van Saul. Maar hij was reeds tot koning gezalfd van Gods wegen. En daarom de erfgenaam, en dat is wat een zoon is. Daarmee de erfgenaam van Saul. Saul voelde de bui hangen. Er zat nog wat anders achter. Van Gods wegen was hij aangesteld, namelijk tot opvolger van Saul. Maar typologisch, ik hoop dat je de sprong zo snel kunt maken. Typologisch was David dus als het ware, want dat is wat typologie is, hè? Als het ware, was hij gesteld tot zoon van God. Want kijk, eigenlijk hoort Psalm 2 in deze geschiedenis thuis. Begrijp je me goed? Ik weet niet wanneer David die psalm geschreven heeft. Daar zijn vakmensen voor. Wat zijn je vakidioten? Nee, er zijn vakmensen voor die dat dan met waarschijnlijkheid te bedden brengen. Hè? We zeggen, David zal die psalm toen en toen wel geschreven hebben. Maar als ik het zou moeten zeggen, zou ik denken, hij heeft het in deze tijd geschreven. De tijd die je net opvolgt. Want de vraag is, waarom woeden de volken? Waarom bedenken de natie een ijdelheid? Ze beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. De volkeren Israëls, maar ook de heidense volkeren, want dat is de strekking van die eerste verse van Psalm 2, ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar inderdaad, David werd bestreden enerzijds door de Filistijnen en anderzijds door de Israëlieten zelf, onder aanvoering van hun toenmalige koning Saul. Zie. Maar in die psalm wordt dan gezegd dat de Heere zelf zijn gezalfde heeft aangesteld. En zijn koning heeft gezalfd of gesteld, of hoe je dat maar vertalen moet dan. Hè? De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zie. Natuurlijk, deze psalm is van toepassing op de Heer Jezus zelf. En ook op de dagen waarin wij leven, overigens, en ook op nog toekomstige dagen. Maar de historische achtergrond is die van de positie van David, die inderdaad bestreden wordt door zowel Israëlieten als heidenen, maar die voor zichzelf vaststelt, er kan mij niks gebeuren, we maken zich druk over. God heeft mij gezalfd, God heeft mij gesteld, en daar is dus helemaal niets aan te doen. Voor wie zou ik vrezen? Zo God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Enzovoorts. Hè? Dat is die idee die erachter steekt. En de vraag die de Heer Jezus dus van de weeromstuit stelt aan zijn tijdgenoten is, wie is die Christus? Volgens de schriften dan. Hè? Het ging niet over de man als zodanig, het ging over de figuur zoals hij in de schriften naar voren wordt gebracht. Wiens zoon is hij? En ze wisten niet beter te zeggen dan hij is de zoon van David. En dan zegt de Heer, dat kan al wel wezen, maar hoe kan het dan dat in Psalm 110 David zelf over de Messias spreekt en hem zijn Heer noemt? Ik vind het altijd leuk, want er volgt uit dat er geen twijfel over bestond, ook bij de fariseeën niet, dat deze uitspraak uit Psalm 110 rechtstreeks van toepassing was en is dus op de Messias. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere is dus de Messias. Dat geloofde men kennelijk. Maar dan stelt de Heer de vraag en zegt, hoe kan David hem nou zijn Heer noemen als het zijn zoon is? Want de zoon is nou eenmaal onderworpen aan de vader. Heb ik in de Bijbel gehoord uit de mond van de grootste zoon die wij kennen, die de zoon was van de grootste vader. De Heer Jezus namelijk, die immers zei over de zoon, dat hij aan de vader onderworpen is. Toen was hij op voorhand dus al in strijd met de gangbare geloofsbelijdenis. Ja, dat is zo. Maar goed, dat is mijn schuld ook niet. Maar het was dus wel zo. Hij zei, de zoon is onderworpen aan de vader. De zoon spreekt de woorden van de vader. De zoon doet de werken die de vader hem gegeven heeft. Enzovoorts. En hij zei, buiten de vader doe ik niks. En kan ik ook niks. Dat is de ideale zoon. Naar Bijbelse maatstaven, toch? Nou, hoe dat ook zij. De vraag die gesteld wordt, wiens zoon is hij, wordt hier dus in Matthäus 22 maar gedeeltelijk beantwoord. De zoon van David. Maar neem niet weg dat hij de zoon van God is en daarmee erfgenaam van heel het heelal. Staat letterlijk trouwens zo in Hebreeën 1, ik meen vers 2. De zoon die hij gesteld, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Het heelal namelijk. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Of je theologische problemen meekrijgt, daar heb ik persoonlijk helemaal geen boodschap aan natuurlijk. Je moet alleen zorgen dat u geen bijbelse problemen krijgt. En die krijgt u zo niet, hè. Hij is gesteld tot zoon van God. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wat de Joden wisten is dat de Messias de zoon van David zou zijn. Hetgeen men in onze dagen tamelijk breed heeft losgelaten. Omdat men natuurlijk ook wel begrijpt dat er niemand is aan te wijzen meer als zoon van David. Behalve Jezus van Nazareth. Dus vandaar dat men er twijfelachtig over doet. Of als men het al zegt, hij is de zoon van David, dan geeft men eerst een andere betekenis aan de uitdrukking. Want zo werkt dat. Maar de Joden mochten dan weten, en weten dan wellicht in onze dagen, dat de beloofde Messias zoon van David is. Maar wat zij zouden moeten weten, en wat de Heer Jezus hen dus suggereert, via deze vragen, is dat de Messias zoon van God is. Hij is dus heel wat meer dan zoon van David. Hij is beide. En de tragiek in onze dagen en in het christendom is natuurlijk weer dat als je daar vraagt wiens zoon is de Messias, dat men dan roept hij is de zoon van God, zonder dat men dikwijls enige notie heeft van wat dat betekent. En dat hij de zoon van David is, dat is alleen voor lang belang op de zonderschool en daarna nooit meer. Nou ja, rond 25 december. Omdat het dan altijd voorbij komt, hè. Maar de stad van David en dat soort dingen meer. David, zoon, lang verwacht. Bleek een Harley te zijn, denk ik soms wel eens. Want soms ben ik een beetje cynisch. Maar... hè? Nou goed. Terzijde dan maar weer. Maar wat voor zin dat heeft en wat voor betekenis dat heeft, is men volledig vergeten. In het algemeen gesproken. Toch? Maar de Bijbelse waarheid is dat wij een Messias hebben die zoon van David is en die zoon van God is. En om met het laatste te beginnen, het betekent dat hij gesteld is over de werken van Gods handen. Dat is die andere psalm van David, psalm 8, die ook hevig geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Hij is aangesteld over de werken van Gods handen enzovoorts. Hij is de erfgenaam van het heelal, van heel de schepping. Hij is de hoogste die er is, hij heeft de hoogste titel, de hoogste troon die er is, om zo te zeggen. Hij is uitermate verhoogd en heeft een naam boven alle naam. Dat is de Messias die dus in de eerste plaats thuis hoort in de hemel. Als de Joden dat zouden geweten hebben, en ze hadden het kunnen weten simpelweg uit de schriften, als ze dat zouden geweten hebben, dan zouden ze niet zoveel bezwaar hebben gemaakt tegen wat de apostelen predikten, namelijk dat Jezus van Nazareth, die zij gekruist hadden, gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Maar kennelijk werden ze bij die gelegenheden, bij de prediking van het evangelie, min of meer voor het eerst geconfronteerd met deze Bijbelse waarheid, dat de Messias een plaats zou hebben aan de rechterhand Gods. Het stond dan weliswaar in het Oude Testament, maar dat kenden ze blijkbaar niet. Ze kenden de schriften niet. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor aan de andere kant in het christendom. Want als je daar predikt dat de Heer Jezus Christus, de Messias dus, de zoon is van David, en dat het dus betekent dat hij ooit zal zitten, zo letterlijk mogelijk, voor zover mogelijk, zo letterlijk mogelijk, hè, op de troon van zijn vader David zal hij zitten in Jeruzalem, ja, dan ben je een soort sectariër, hè? Dan ben je een engiliast, of hoe dat maar heten mag. En dan begrijpt u dat het niet best is natuurlijk, hè. En de gemiddelde christen weet daar niks van. Die kent een heer in de hemel of zoiets, zo ver mogelijk weg. Soms denk ik dat men dat wel zo veilig vindt dat hij de zoon van God is. Want dan staat hij tenminste niet meteen op de stoep. Toch? Ver weg. Groot, groot, almachtig, rechtvaardig en heilig God. Enzovoorts. En dus ver weg in de hemel. En als je hem nodig hebt, moet je ook erg hard schreeuwen om hem aan te roepen. Want zo is ongeveer het idee dan, heb ik altijd begrepen. Toch? Ver weg. Maar dat hij hier op aarde rechten heeft en zelfs hier op aarde zijn koninkrijk zal openbaren als herstel van de vervallen hut van David. Ja, dat hoort men dan wel in enige prediking, maar omdat men het in de Bijbel zelf eigenlijk nog nooit serieus gelezen heeft, of nooit tot zich heeft laten doordringen, zegt men, dat kan toch niet zo wezen? Maar het is wel zo. En dat is wat achter deze vragen steekt. Wiens zoon is de Messias? Van David, ja, dat betekent dat hij hier op aarde een koninkrijk zal oprichten. Maar de strekking van de vraag van de Heer Jezus aan de fariseeën is natuurlijk dat die Messias voorlopig althans niet zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Dat zijn koninkrijk niet van hier zou zijn. Dat zijn koninkrijk verborgen zou zijn van voor hun ogen. Ik citeer een paar schriftplaatsen. En ik doe nou niet de moeite om ze even snel op te zoeken. Maar dat is wat hij feitelijk tegen hen zei. En ik kom er dus op voorhand aan dat hij weliswaar een troon zou hebben. Maar voorlopig niet die van David, maar wel die van God. En dat is niet dezelfde. Toch? Een troon in de hemel. En dat zit dus ook achter de vraag die Saul stelt of laat stellen aan David. Wiens zoon zijt gij, jongeling? Wat zit erachter? Welke kracht zit hierachter? Welke rechten zitten hierachter? Het antwoord van David zou in zekere zin hebben kunnen zijn: de zoon van God. Aangesteld van Gods wegen. Maar dat vertelt hij er uiteraard niet bij. Maar het is wel wat tot ons zou moeten doordringen. Het gaat niet om de letterlijke zin van de vraag. Het gaat om de algemene vraag van David. Van Saul, ik heb hier te doen met iemand, maar ja, zoon van Jesse. Maar er is wel iets meer met deze man aan de hand. En zo is het nou maar net. En dat zou goed tot hem en tot allen die onder de wet leven of leefden, tot de Joden dus ook, zou goed tot hen moeten doordringen. En wat ons betreft tot ons zou moeten doordringen, waarschijnlijk precies andersom. Hij is de zoon van God, alles tot je dienst. Maar niettemin de wettige erfgenaam van David, aan wie beloften gedaan zijn van Gods wegen. En vergis u niet, als David op de troon komt, is het afgelopen met Saul. En als de Messias komt, is het afgelopen met het Jodendom. Ik bedoel, met het Judaïsme. En dus met de Joodse wet. Dat vinden de Joden niet leuk. En de familie van Saul vond het ook niet leuk. Maar niettemin, zo zou het gaan. En zo ging het dus ook in de dagen van David. Neemt echter niet weg dat wij in deze geschiedenis van David, en ik probeer vanavond toch maar een paar grote stappen te nemen. Want we zijn over de helft van de week, hè, dan nemen we grotere stappen. Neemt niet weg dat David in de rest van zijn leven constant van doen heeft gehad, nog steeds met Saul. Ook zelfs na de dood van Saul. Saul bleef hem achtervolgen, om zo te zeggen. En anders zijn nageslacht wel. Speelde een grote rol in het leven van David namelijk. In het volgende hoofdstuk namelijk krijgen wij van doen met Jonathan, de relatie tussen David en Jonathan, de zoon van Saul, Jonathan die geacht werd het koninkrijk ooit van zijn vader Saul te erven. Maar dat bleek zo niet te gaan, hè. Hij ging naar zijn beste vriend David. Het is een kwestie van gemeenschap, overeenkomst, eenheid zelfs tussen Jonathan en David. En aan de andere kant toch steekt erachter de rivaliteit, hè. De een zou moeten loslaten en de ander zou ontvangen. Een vreemde situatie. En dat is niet alleen zo in de situatie van Jonathan en David, zoals beschreven in eerste plaats natuurlijk in de eerste helft van 1 Samuel 18. Maar wij krijgen ook in datzelfde hoofdstuk 1 Samuel 18 weer krijgen wij van doen met een dochter, de jongste dochter van Saul, die David tot vrouw werd. Het kostte wat moeite, ook later nog denk ik altijd, maar dat komt voor meer voor. Maar in ieder geval, David trouwde met de dochter van Saul, Michal. Hij was bevriend met de zoon van Saul, Jonathan. Bracht allemaal problemen met zich mee. Vervolgens krijgen we nog later van doen met een kleinzoon van Jonathan. Met een zoon van Jonathan, een kleinzoon van Saul dus. Onder de naam Mefiboset. Ja, dat heb ik allemaal opgeschreven, want namen kan ik niet onthouden. Uw namen ook niet, helaas, sorry. De meeste niet, tenminste. Maar Mefiboset, de kleinzoon van Saul, zoon van Jonathan. Mefiboset, die dan plaats krijgt in het huis van David. En die eet, zoals er staat, aan de tafel van David. Dat is ook een of andere vreemde relatie die er is. En dan hebben we daarnaast nog van doen met legeraanvoerder Abner. Legeraanvoerder van Saul. Van wie gezegd wordt dat hij een neef was van Saul. Je vindt dat in 1 Samuel 14 vermeld. Het was dus familie van hem enzovoort. En het is deze Abner die ook tot na de dood van Saul nog een rol speelt. En zichzelf sterk maakt opdat alle stammen van Israël zich aan David zouden onderwerpen. Hij koos dus de zijde van David uiteindelijk. Maar een deel van de aanhang van David wist dat niet. Zodat het zo verliep dat Abner zijn best deed om al die stammen van Israël aan David te onderwerpen. Maar vervolgens werd Abner gedood. Omdat sommigen beschouwden als een vijand van David. En zo stierf Saul, zo stierf ook Isboset, die heb ik nog niet eens genoemd. Isboset, een zoon van Saul, die Saul inderdaad opvolgde, al was het maar over de 10 stammen van Israël. Maar het gebeurde echt na de dood van Saul, hè. Was het koninkrijk eerst voor Isboset, een van de zonen van Saul. Maar Saul stierf, Jonathan stierf, Isboset stierf. Michal raakte David kwijt. Dat wil zeggen, David raakte Michal kwijt. En die werd alsnog aan een andere man ten huwelijk gegeven. Zie. En vervolgens werd Abner gedood en ze werden alle 5 door David beweend. Enerzijds zijn vijanden, anderzijds was hij het ten nauwste mee verbonden. En dat is de eigenaardige geschiedenis die we hier in de loop van vele hoofdstukken tegenkomen. Steeds maar een stukje natuurlijk, maar ik heb ze nou even naast elkaar voor u op een rijtje gezet. En wat erachter steekt is natuurlijk dat al deze figuren, Saul, Jonathan, Mephibozet, Isboset, Michal, Abner, heel die familie van Saul, staat natuurlijk toch gewoon voor het Jodendom. In het bijzonder en in het algemeen voor degenen die onder de wet leven. Want heel die familie, want Saul en de familie dus ook, Saul was wel degelijk van Gods wegen aangesteld en wordt door David ook beschouwd als een gezalfde des Heren. En die met recht koning was over Israël en die rechten, de eer die daarbij hoorde, kwam natuurlijk ook toe aan de familie van Saul. En hoewel ze zich gedroegen als vijanden van David, althans grotendeels, of soms, want het was niet altijd zo, niettemin, David had hen lief en beweende hen als ze gedood werden. En bovendien, hij wreekte hen ook als ze vermoord werden. Ik kan onmogelijk al die geschiedenisjes allemaal gaan vermelden. Maar zoekt u ze maar eens op en zoekt u deze namen maar eens na hier in de loop van de geschiedenis. Het is interessant om dat te zien. Maar wat het uitdrukt is wat mij betreft zeer, maar dan ook zeer voor de hand liggend. Het drukt uit de spanning, het spanningsveld en de strijd die er nou eenmaal is. Ook onder ons, dat wil zeggen misschien wel in ons persoonlijk, maar onder ons zeker ook. De strijd die er is tussen enerzijds dat leven uit genade onder de zoon van David als onze koning, dan wel onze heer, dan wel onze hoge priester, dan wel onze herder, degene die voor ons zorgt, de Messias zelf dus, enerzijds, en anderzijds de neiging die we allemaal wellicht hebben, ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te zeggen om niemand vals te beschuldigen, maar de neiging die in ieder van ons in ieder geval zit, om zich toch te stellen onder wereldse beginselen en bij voorkeur, omdat wij natuurlijk vrome mensen zijn. Nou ja, niet allemaal, maar vooruit. Maar laten we zeggen, omdat wij religieus zijn, geacht worden te zijn, om ons te stellen onder de wet. Want dat blijft gewoon zo, hè. Dat we in dagen van onzekerheid ons meteen afvragen van, mag het of mag het niet? Mag ik? Kan ik? Kan ik dat wel maken? En dat soort dingen meer. Op basis van wet. Dan om een of andere reden wordt meteen wet gehanteerd. Terwijl we toch allemaal zo goed weten dat wij niet leven onder de wet, maar uit de genade Gods. Zie. Dat is dat spanningsveld. Tussen de vrijheid onder David en de gebondenheid onder Saul. En hoe dat komt, kan ik ook makkelijk verklaren. De gebondenheid onder Saul, eventueel en dus onder de wet, heeft het voordeel dat wij daar geen verantwoordelijkheid dragen. En het leven in de vrijheid onder David heeft het nadeel dat wij daar verantwoordelijkheid dragen. En eventueel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onze daden. Wanneer we ons namelijk houden aan de wet, kunnen we de verantwoordelijkheid afschuiven en zeggen, kijk, ik doe toch precies zoals het moet. Of ik blijf toch precies binnen de grenzen van de wet, wat ik gedaan heb mag toch. Het is mij toegestaan van hogerhand, want dat erkennen we dan als hogerhand, uiteraard. Zie? En vandaar dat die strijd blijft bestaan. Kiezen we voor Saul of kiezen we voor David? Ik heb er overheen gelezen, want ik wilde echt niet op al die details ingaan. Maar toen die Filistijn, die heer van 2,80 meter, de... Uit 1750, nee. Maar goed, maar toen die Filistijn van 2,80 meter de legers van Israël toesprak, toen noemde hij hen slaven van Saul. Zo van, wij Filistijnen, wij zijn vrij, wij doen wat wij willen. En wij hebben macht. En jullie zijn allemaal slaven van Saul. En aan dat laatste had hij vermoedelijk gelijk. Want het is een uitbeelding van dat zij slaven zijn onder de wet. Waaronder zij gehouden waren, typologisch gesproken, en waaronder zij besloten waren. En die woorden heb ik u al aangehaald, althans genoemd uit de gelaten brief. Dat is wat het is. Maar die strijd blijft constant bestaan. Ook later. Ik herinner me aan het verschijnsel, misschien hebben we het daar nog ooit over. Maar ik herinner me aan het verschijnsel dat als David uiteindelijk zich gevestigd heeft in Jeruzalem enzovoort, Jeruzalem veroverd is enzovoort, en Michal weer bij hem terug is, want ze was ook alweer eens weg, maar hij heeft het toch maar weer teruggehaald en al dat soort dingen weer, dan brengt David de ark naar Jeruzalem. En ik kan het niet nalaten om zijn harp te grijpen enzovoort. En om voor de ark uit te huppelen. En Michal heeft er een woordspeling van gemaakt dat die hark David, nou goed, voor de ark uit te huppelen. En dat hij dat niet kon maken in zijn positie enzovoort. Hij moest een beetje status laten zien en een schoon gelaat tonen aan de mensen. Het kwam niet te pas. Hij als leider van het volk en had natuurlijk zeker in die functie als godsdienstig leider misschien moeten lopen in het zwart, dan wel in die paarse toga van eergisteren of zoiets. Weet u wel, maar dan is het Michal, degene die dus nog steeds Saul en daarmee de wet vertegenwoordigt, die zegt, ja, maar dat kan zomaar niet. En wat er niet bij staat, zal ik u vertellen. Ze zal wel gezegd hebben, dat kan zomaar niet. Maar bovendien zal ze gezegd hebben, als het toch moet, moet het beter geregeld worden. Officieel van hoger hand. Want dan is het weer wet en dan kan het weer. Begrijp je wel? Dan wordt het dus weer verplicht. Want vrijheid... Ik wilde nou wat gaan zeggen, maar dat kan ik niet zeggen. Dus, ik wou zeggen... de vrouwen worden nou heel nieuwsgierig, dus ik zal het u toch zeggen, niet al te serieus, maar toch wel degelijk serieus. Vrijheid, mannen, moet je niet door je vrouw laten afnemen. Huh? Nou ja, zegt een dame die niet getrouwd is. Ja goed, zuster, maar... Ik heb het niet in mijn hart om het andersom te zeggen. En dat is ook. En dat kan ik ook niet, omdat ik dat niet bijbels verantwoorden kan. En dat soort dingen zeg ik misschien privé in een gesprek ooit een keer onder zekere omstandigheden. Misschien, maar kan ik officieel niet zeggen, omdat het ook absoluut niet bijbels is. Dit wat ik nu zeg, is absoluut bijbels, daar ben ik zelf van overtuigd. En daarna zeg ik, en hoe u eigen leven wil inrichten, moet u zelf weten, u bekijkt het maar. Daar heb ik geen boodschap aan. Hebben we die nog? Neem ik ook niemand kwalijk. Echt niet. Maar als je het voor de Heer maar verantwoorden kunt, daar gaat het om. En dat geldt voor de mannen en dat geldt voor de vrouwen net zo goed. Nou goed. Soms denk ik, we zouden voor heel wat problemen bewaard worden als we ons nou eens gewoon hielden aan wat de schrift ons daarover leert. En de schrift leert ons daar een heleboel over, maar we willen het niet weten. En we laten dikke boeken schrijven door mensen die die kans zien om buiten de Bijbelse uitspraken om dan toch hun eigen stellingen of de opvattingen die in de maatschappij gelden toch geïntroduceerd te krijgen in christelijke kring en te doen alsof ze door de Bijbel geratificeerd worden. Er worden dikke boeken geschreven over dat er wel 100 keer in de Bijbel staat, bij wijze van spreken, dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Maar dan schrijft men een boek waarin uiteengezet wordt dat dat absoluut niet in de Bijbel staat. En voor zover het er wel staat, was het anders bedoeld. En dan heb ik het over evangelische lectuur. Nou goed, ik ga er liever niet dieper op in, want ik vind het trouwens ook helemaal niet de moeite waard. Want de Bijbel zwart op wit zegt, voor iedereen duidelijk, ook volkomen passend in wat ik dan maar noem, gemakshalve de Bijbelse cultuur, wat het ook wezen mag. Wat de Bijbel daar zo simpel over zegt, daar heb ik geen behoefte aan om daar tegenin te gaan. En indien niemand het wel doet, dan heb ik geen behoefte om dat dan weer tegen te spreken. Ik hoef de Bijbel toch niet te verdedigen? Zie je? De Bijbel zelf is in die dingen duidelijk genoeg. Wat ik weet is in ieder geval dat van Michael staat, 1 Samuel 18. Nou, eerst van Jonathan dat hij David lief had en toen kwam die zus nog, dochter van Saul. En daarvan staat ook, die had David lief. En inderdaad, bij gelegenheid was ze ook lief voor David. Ze heeft hem nog een keer het leven gered. En dat is 1 bladzijde verder. Want toen pa Saul David naar het leven stond en Michal, zijn dochter, daar lucht van kreeg, waarschuwde zij haar man en liet hem aan een mandje buiten de muur zaken, geloof ik. Of is dat kortsluiting, hè? Denk daar maar eens over na, want het is ongeveer hetzelfde. Want hoe ontkom je aan de wet? Hoe ontkom je aan de eerste beginselen der wereld? Door uit te gaan buiten de legerplaats. En in sommige gevallen in de Bijbel betekent dat dus dat je gewoon 3 hoge dramen uit moet. Het zij aan een mandje, laten ze je zak uit de poort van Damascus. Toch? Het zij in Jericho, ga je het raam van het bordeel uit. Ja, dat komt toch allemaal in de Bijbel voor, beste mensen? Hè? Het zij dat Michael je uit het venster laat nederdalen. Dat is hoofdstuk 19, vers 12. Michael liet David door een venster neder en hij ging heen en vlucht en ontkwam. En 3 hoge ramen uit krijg je dan ook nog een keer in Troas als iemand gewoon uit het raam naar beneden stort. Dan is hij dood, maar dan is hij ook ontsnapt. Want dat is wat het uitbeeldt. Het uitgaan buiten de legerplaats. Daar, erbuiten, is men ervoor veilig. Als men in de legerplaats leeft, in een gemeenschap waar allemaal wetten, normen, regels en wat het maar wezen mag, conventies gelden, dan is men constant in de problemen. En tegen al die conventies, wetten en regels vechten heeft geen enkele zin. De enige oplossing is gewoon rigoureus, dat is ook een eenmalige als u mij vraagt. Je gaat gewoon het raam uit. Wegwezen, maken dat je wegkomt, dan ben je van het hele gedoe af. En dat is uitgaan buiten de legerplaats. Je kan het ook niet helpen dat de Bijbel het zelfs zo rigoureus voorstelt, maar zo is het nou eenmaal. Het kamp verlaten. Egypte verlaten, dwars door de Schelzee wellicht, maar in ieder geval achter Mozes aan, en daar gaat het maar om. Dan kom je weliswaar in een woestijn, en dat is ook geen lolletje, maar je bent van al die vijanden in ieder geval af. En bij nader inzien blijkt dat het in de woestijn best meevalt, omdat je daar gelijkgezinde mensen tegenkomt. Toch? Met wie je die problemen hopelijk niet hebt. Maar dan zal blijken dat er sommigen zijn die toch met Michal getrouwd zijn. Of die neef zijn van Saul. Of een achterkleinzoon, weet je veel. Zoiets. Maar wij kennen die problemen allemaal. U kent ze, dat weet ik heel zeker. Ik ken ze. Op de levensweg, zuster, ja, want zo heet zo'n ding. Op de levensweg komen wij regelmatig bij zijwegen en vragen ons af, welke weg mag ik in? Of zou het verboden zijn? En dat soort dingen weer. En dat is niet een goede probleemstelling. Wij zouden slechts de loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Je mag een andere weg in, eventueel, maar het leidt tot niets. Het is u niet nut. Zie, het brengt ons waarheen dan ook, via vele omwegen, maar het brengt ons niet bij Christus, schreef Paulus aan de Colossenzen. Zie toe dat niemand u als roof vervoert. Zal ik hem eens opzoeken? Colossenzen 2, want dan vind je die problematiek natuurlijk in één keer bij elkaar. Nou ja, op vele, vele andere plaatsen. Het is eigenlijk het hoofdthema in alle Nieuwtestamentische brieven. Maar in Colossenzen hoofdstuk 2... wordt gesproken over onze vastigheid en onze ordening en ons geloof in Christus. Waarna staat in vers 6 van Colossenzen 2... gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, de Zoon van David, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd, vastgemaakt namelijk, in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, namelijk in die wandelen, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging. En aan de andere kant, zie toe dat niemand u als roof vervoeren. Nou ja, en er zijn er twee waarvan gezegd kan worden dat u ons als roof, als diefstal zouden willen vervoeren. Dat wil zeggen omvoeren, misleiden is het andere woord. De ene is de Satan, de Filistijn dus, gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En hier krijg je die andere genoemd. Namelijk, zie toe als, dat niemand u als roof vervoert door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld. En dat is Saul. Religie. Want filosofie is uiteindelijk gewoon religie, hè? Een ethiek is precies hetzelfde. Het zijn varianten van precies hetzelfde beginsel. Die dingen houden zich bezig met hoe wij moeten leven. Aan welke normen wij zouden moeten voldoen. Aan welke beginselen wij slaven zouden moeten zijn. En slavendienst zouden moeten verrichten. Zie? Maar zie toe dat niemand u als diefstal vervoeren door filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginsel der wereld, zijn vier woorden voor volstrekt hetzelfde. En Saul is de uitdrukking van. En niet naar Christus. Want het punt is dat deze filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginsel der wereld, ons overal brengen, maar niet bij Christus. Bij elke leugen, maar niet bij de waarheid. Daar gaat het over. En juist bij Christus zouden wij terecht moeten. En alleen daar. Bij David en niet bij Saul, laat staan Goliath. Maar als David er niet geweest was, bij wijze van spreken dan, als David er niet geweest zou zijn, zou Saul en zijn hele volk de slaaf geworden zijn van de Filistijn. En hij zou er niks aan hebben kunnen doen. Saul niet, toch? En de hele volk zei ook, we kunnen niks aan doen. Waar moet je nou tegen zo iemand beginnen? Zijn we aan overgeleverd en zo verder. En zo is het ook. En via de wet is men overgeleverd aan de God deze eeuw. En daarom werd hij vernietigd, beëindigd of hoe het maar heten mag. Om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. We zouden ons daar diep van bewust zijn. Wij zouden geleid worden tot Christus, want in hem, vers 9, in de Zoon van David, in hem woont heel de volheid, niet volheden en ieder zijn eigen volheidje, maar gewoon maar één, heel de volheid, in hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen, in zijn lichaam woont heel de volheid der Godheid en het vervolg daarop, is natuurlijk, vinden we verderop in dit hoofdstuk, waar staat dat wij dat lichaam zijn en leden zijn van dat lichaam. Dat is vers 17. Het lichaam is van Christus. En wat die wet betreft, daarvan wordt uiteengezet dat die een schaduw is van toekomende goederen. Dat is maar een type. Dat is vers 17 ook, hè? Al die inzettingen zijn een schaduw, een type, een voorbeeld, een afbeelding der toekomende dingen. En in de Bijbel zijn de toekomende dingen, de dingen behoren tot het nieuwe verband. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat die toekomende dingen al 2000 jaar geleden zo ongeveer begonnen zijn. En dat wij daar deel aan hebben en leven in de toekomende eeuw dan wel eeuwen. En deel hebben gekregen aan de betere toekomende dingen van het nieuwe verband. En die uitdrukking ontleen ik dus aan de Hebreeënbrief. Zie. En dan vervolgens vers 10. En gij zijt in hem volmaakt. Gij die zijn lichaam zijt. Gij zijt in hem volmaakt. In hem die het hoofd is van alle overheid en macht. Want David was niet alleen hoger dan. En dus het hoofd van Goliath. En daarom schouw je dit ook mee, weet u wel. Maar hij was niet alleen hoger dan Goliath, de Filistijn van 280. Maar hij was ook hoger dan Saul. En niet alleen de Filistijn wordt uiteindelijk door David verslagen, maar ook Saul wordt door David verslagen. Nou ja, door de God van David. Maar zo kunnen wij het ook zeggen, hè? De wereld, de Satan, wordt verslagen door de Heer Jezus Christus. De wet wordt er niet gedaan, wordt mede gekruist. Met de overheden en machten is het idee door de Heer Jezus Christus en dat in de kracht Gods uiteraard. Dat is heel het idee. Meer hebben wij niet nodig. En ik dat met zoveel nadruk zeg, is natuurlijk omdat ik weet dat de algemene christelijke en ook evangelische prediking en algemene christelijke lectuur in het algemeen nauwelijks een andere inhoud heeft dan die van Saul. Toch weer wet. Wat we moeten doen en wat we moeten laten en dat soort dingen meer. Ik weet niet waar het vandaan, ik weet waar het vandaan komt, maar naar de mens bedoel ik, kan ik het ook helemaal niet verklaren waarom dat nou zo is. Hè? Maar niettemin, het gebeurt nou eenmaal. Om een of andere reden schijnt het zo te zijn dat wij gelovigen graag hebben dat iemand anders ons vertelt wat wij doen moeten. Beslot, wij zijn gelovigen en geneigd ons aan de Heer en aan zijn woord te onderwerpen. En omdat we toch bezig zijn met ons te onderwerpen, omdat onze neiging wellicht is, stellen wij het ook op prijs als iemand anders ons dan zegt hoe wij onze levens moeten inrichten. Toch? Zoiets is het, denk ik. Hè? Wij zouden wel willen gehoorzamen, maar nou goed. Nou, als iemand dan zegt, doe dit en doe dat, dan doen we dat, hè. En dan moet je dus dit boek eens lezen en dat boek eens lezen. En, hè? Want daarin wordt uiteengezet hoe je bepaalde dingen als christen moet doen, moet oplossen. Hoe dat moet met man, vrouw, en waar is daar, hè? Oh, die is nou weg. Dat is jammer. Want daar staat dat precies in, hè. Hoe je met je man moet omgaan en hoe je als man met je vrouw moet omgaan. Dat is nog de nette variant, trouwens. Alsof het allemaal schematisch is en bij ieder mens allemaal gelijk. Ook zo'n dwaas, modern idee. Maar zo gaat het toch? Ik word dus allemaal verteld. En bovendien, er blijven er natuurlijk altijd over die familie zijn van Saul op de een of andere wijze. Die voor koning willen spelen. En die hun gevoel van eigenwaarde moeten ontlenen aan de macht en invloed die ze over anderen hebben. En onder christenen is dat helaas of soms ook het geval. Dus wij zijn gewaarschuwd. Wij zouden ons dat realiseren, dat het zo werkt. En we zouden onze verantwoordelijkheid niet afschuiven op de wet of op een wet of op een interpretatie van de wet door de een of andere. Integendeel, wij leven uit de genade Gods en een onderwerping aan het woord Gods. En, wat er meteen aan vast zit natuurlijk, als wij van goede willen zijn en als wij de stem van de herder zoeken te horen en te volgen, dan zal die herder voor ons zorgen. Dat is het verhaal van de goede herder. Niet de goede herder die ons brengt in de hemel, maar de goede herder die ons leidt door dit leven heen en die ons geeft al wat wij nodig hebben. Dat is het idee. En hoewel het een van de meest bekende Bijbelse waarheden is, we zijn schaapjes als gelovigen van de kudde van de Heer Jezus, die onze goede herder is enzovoort, denk ik dat het tegelijkertijd de minst begrepen waarheid is dus. Want dat betekent dat we ons vertrouwen op hem zouden stellen. Hij is onze herder, onze verantwoordelijkheid is, en dat heb ik reeds gezegd, onze verantwoordelijkheid is dat we naar zijn stem zouden horen. En dan zijn wij in hem volmaakt. Niet in eigen kracht, niet doordat wij wat wij zelf gepresteerd hebben of zoiets. En zeker niet omdat we ons zo netjes aan de wet gehouden hebben. Maar gewoon omdat zijn kracht in onze zwakheid volbracht wordt. That's all. Dat rechtvaardigt ons niet voor de wereld, maar voor God zijn we gerechtvaardigd dan. En we zouden ons daar weer aansluiten. We zouden ons deze waarheden eigen maken. We zouden ons realiseren in welke positie wij terecht zijn gekomen. En we zouden waken voor die afstammelingen, die nakomelingen van Saul. Dat is het idee. En dat is wat in al deze Nieuwtestamentische brieven naar voren gebracht wordt. Als u mij gevraagd zou hebben, wat is de grote vijand van een christen? Zou ik gezegd hebben, het is de duivel uiteraard en zijn personeel. En daarna, als ik nog een antwoord moet geven, dan specificeer ik het personeel. En zeg, het zijn die kinderen gods die van ons verwachten dat we ons onderwerpen aan wet. En dat laatste komt altijd het eerste, hè? Want de duivel, daarvoor weten we dat het de vijand is. De Filistijn, dat is de vijand. Maar is Saul ook de vijand? Het antwoord is, in de praktijk wel. Wij zouden hem volstrekt negeren. Zie. Nou goed. Maar dat is de achtergrond van al deze geschiedenissen met Jonathan, Isboset, Michal, Abner, Mephibozet. Mephibozet vind ik ook altijd een aardige. Misschien kent u hem niet, maar dat was dan de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. En na de dood van Jonathan hoort David van het bestaan van deze Mephibozet. En hij ontfermt zich over de man. Je vindt het veel hoofdstukken verderop. Ik wil het wel even aanhalen. In 2 Samuel hoofdstuk 4. Waar staat in vers 4, en Jonathan, Sauls zoon, had een zoon die geslagen was aan beide voeten. 5 jaren was hij oud als het gerucht van Saul en Jonathan uit Israël kwam, namelijk dat ze overleden waren, geslagen door de Filistijnen. En toen was de kleinzoon Mephibozet 5 jaar oud en zijn voedster nam hem op en vluchtte. En het geschiedde als zij haastte om te vluchten dat hij viel. Ze liet hem uit de handen vallen of zoiets kennelijk. Ze struikelde met het kind in de armen. Dat hij viel en kreupel werd en zijn naam was Mephibozet. En later komen we hem dan weer tegen in 2 Samuel 9. Maar dat betekent dat deze kleinzoon van Saul niet lopen kon. En dat is van het grootste belang om dat te zien. Want daarna komen in 2 Samuel 9. Vers 1. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil. Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba, en ze riepen hem tot David en de koning zei tot hem, zijt gij Ziba? En hij zei, uw knecht. En de koning zei, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zei Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem, waar is hij? En Ziba zei tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, de Lord Debar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. En als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht. Dan denk ik altijd, ja, hij kon het niet lopen, dus hij zal wel gevallen zijn. Maar laat me zitten. Hij viel op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zei tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vader Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten van mijn tafel. Met andere woorden, David onderhield vervolgens Mephibosheth, de kleinzoon van Saul. Maar hij was wel lam. Hij kon niet lopen. En daar gaat het natuurlijk om. Dat wil zeggen, als zoon van Saul had hij geen betekenis. Iets doen, namelijk uit zichzelf wandelen of lopen, kon hij niet. Hij is volkomen ondergeschikt, hij was hulpbehoevend enzovoorts. Begrijp je waar ik het over heb? Natuurlijk kennen wij de wet. Ook de Mozaïsche wet, de Oudtestamentische wet, de wet des Heren. Maar voor alle praktische doeleinden in ons leven is die wet volkomen ongeschikt. Is van geen betekenis. Dat is de betekenis namelijk ook van de uitdrukking de vernietiging van het voorgaande gebod. Het betekent niet zozeer dat hij er niet meer is. Het betekent dat hij voor geen enkel praktisch nut nog enige betekenis heeft. Tot niets gemaakt. Van geen betekenis gemaakt is de gedachte. En dan kun je hem hebben. En wat wij moeten leren bijvoorbeeld, om het dan wat plastischer te zeggen, wat wij moeten leren is dat wij is het lezen van de wet, zonder dat we meteen denken, daar moeten wij aan voldoen. Min ik. Ik heb bijna gezegd, ik heb er geen moeite mee. Als ik de wet lees, denk ik meteen aan de betekenis ervan. Dan denk ik eraan dat de wet een schaduw is van toekomende goederen. En dan vraag ik me af, als ik de wet lees, over welke toekomende goederen wordt hier gesproken. Maar het idee dat wij eraan zouden moeten voldoen, komt in mij in ieder geval niet op. En ik denk dat het zo hoort. Het is van geen betekenis. De wet is lam, het is van geen betekenis gemaakt. En een andere Bijbelse term is natuurlijk veel sterker. Is gekruist. Of het handschrift is uitgewist. Begrijp je wel? Daar gaat het om en dat is wat wij zouden moeten leren. Maar het gaat gepaard met dat we onze verantwoordelijkheid opnemen, opdat wij in vrijheid onze Heer, de Zoon van David, zouden dienen. Niet onder de wet, maar onder de genade. Want schreef de apostel in 2 Korinthe 3, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude verbond. Dat is ook in strijd met gangbare orthodoxe theologie, hoor. Want daar leert men dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen en van God kracht ontvangen, opdat wij de wet zouden kunnen onderhouden. Ik heb het een evangelische broeder horen zeggen, die zegt, de bedoeling is dat wij als kinderen Gods, wij wedergeborene kinderen Gods, dat wij zoveel mogelijk de wet houden. Waar we het niet kunnen, krijgen we van de Heer kracht. En als we dat niet krijgen, krijgen we vergeving. He. Daarom denk ik, dat is knap bedacht. Dat is mooie filosofie. Ijdele verleiding, overlevering der mensen enzovoorts. Mooi bedacht, maar staat niet in de Bijbel. Zie? Je kunt die twee dingen niet in elkaar schuiven. Het is of het een of het ander. En dat is waar het over gaat. Dat we deze dingen zouden loslaten. Niet het Oude Testament uit onze Bijbel scheuren of iets dergelijks. Of ook niet twee stenen tafelen kapot smijten of iets dergelijks. Je kunt ze netjes bewaren. In een kastje, dat deed Israël ook. En zo hoort het ook, want het is een beeld van toekomende goederen. Want hoe werd de wet bewaard? Wat heeft men met de wet? Dat ze netjes bewaard in een kist van sittimhout overtrokken met goud. En netjes gezet in Jeruzalem. Hè? Als de uitbeelding van toekomende goederen. En als de uitbeelding, maar nu wordt het te moeilijk, want in de zin van, ik ga het niet verder uitleggen, maar als de uitbeelding van het geloof van Christus, waardoor wij gerechtvaardigd zijn geworden en zijn bevrijd geworden. Want die ark des verbonds, die kist waarin die twee stenen tafelen werden bewaard, die ark des verbonds is gewoon een uitbeelding van Christus zelf. Die het woord Gods, het wet Gods zo u wilt, in zijn binnenste bewaarde. Dat wil zeggen, hij geloofde en uit zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd geworden. Leert ons het Nieuwe Testament tamelijk uitgebreid. En de volgende fase is, en uit dat geloof leven wij. Want de rechtvaardige zal leven uit het geloof van Jezus Christus. Kortom, wij ontvangen de gewisse weldaden van David. En leven daarin. En Saul hebben we daarbij niet nodig. Dat wil niet zeggen dat we de wet verwerpen als zodanig. Paulus zelf stelt trouwens die vraag in Romeinen 3. Zoek ik ook niet op, maar onthoud het en kijk het maar even na. Romeinen 3. Als wij door geloof gerechtvaardigd worden, doen wij daarmee de wet niet. Nee, zegt de apostel Paulus, wij doen de wet niet. Wij vervullen daarmee de wet. Het is de voltooiing van de wet. Maar daarmee ook de beëindiging van de wet. En zo verder. Maar niet in strijd met de wet. Integendeel. We hebben dat conflict, als het goed is, niet. Die wet ligt achter ons. We hoeven geen schuldgevoelens te hebben. Ook niet tegenover de wet. Als we die niet houden of zo. Wij zijn ervan verlost. Van die wet des Heren. En wie kan je verlossen van iets wat van de Heer is? Alleen de Heer. En dat is nou precies wat gebeurd is. En daar leven wij dus uit, hè? En dat is de achtergrond van al deze geschiedenissen hier in 1 Samuel. Eens even kijken wat ik er nog meer van zou moeten zeggen. Nou ja, we vinden natuurlijk dat merkwaardige verschijnsel. Dat is in hoofdstuk 18 al van 1 Samuel. Daar vinden we in ieder geval de grote rivaliteit tussen Saul en David. Nou ja, maar van één kant, hè. Van de kant van Saul. Waarbij kennelijk, waarbij het volk roept, Saul heeft zijn duizenden verslagen, vers 7. Maar David zijn tienduizenden, zo van men acht David hoger dan Saul. En uiteraard recht. En u weet hoe Saul regeert. Saul die zegt in vers 8, toen ontstak Saul zeer. En dat woord, Saul zeer, nee, toen ontstak Saul zeer. En dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zei, zie, zij hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. Waar heb ik dat toch mee gehoord, zeg, wat die Saul hier zegt, hè? Precies. Johannes hoofdstuk 11. Daar vinden we een latere opvolger van Saul. Vertegenwoordiger dus van de wet. In, ik meen Johannes 11. Vanaf vers 47 inderdaad. De overpriesters, dat waren de leden van de regering, de Joodse regering zeg maar, van het Sanhedrin, de Hoge Raad. De overpriesters dan. En de fariseeën, dat wil zeggen dat zij in meerderheid fariseeën waren, overigens. En dus orthodox, hè. U weet wel, van die zwartjakkers, noemen ze dat tegenwoordig, geloof ik. Met zwarte jas, pijpkrulletjes, zwarte hoed op. Ja, dat droegen ze toen niet, hoor. Want u weet toch dat die zwarte jassen en die hoeden enzovoort, dat het gewoon Poolse klederdracht is uit de 17e eeuw? Dat is zo, ja. Van oorsprong is het helemaal niet Joods. Maar ja, het is traditie. Men liep er altijd zo bij. Men emigreerde, men verliet Polen. Maar men bleef zich gewoon kleden in de kleding die men thuis in Polen altijd droeg. Enzovoort. En traditioneel en conventioneel. En vastgebakken zoals men is in menselijke traditie. Draagt men nog steeds de kleren die men 300-400 jaar geleden droeg. Want traditie is traditie. Degene natuurlijk illustreert hoe dat nou zit, hè? Die mensen bereik je niet met wat nieuws. En al het nieuwe is verboden, omdat het niet in de wet is toegestaan. Zie? De traditie heeft zich gefixeerd. En het gek is, dat gebeurt gewoonlijk bij mensen die hun achtergrond verlaten, zal ik maar zeggen. Bij emigranten gebeurt dat ook, hè? Een leven fixeert zich, ze houden de oude gewoonten vast. Want ze denken dat dat hun identiteit bepaalt. vind het altijd heel vreemd. Ik heb vroeger altijd gedacht, als je emigreert, dan moet je ondernemend zijn. Dan moet je wat van je af kunnen schudden. Ik heb altijd gedacht, ik zou het eigenlijk best willen, maar dat kan ik niet, hè. Want dan moet ik mijn familie los, al dat soort dingen. Ik denk, dat kan ik niet. Wat tamelijk vreemd is, want in de praktijk laat mijn familie mij los. Dan moet ik vanuit die band klippen, hè. En achteraf denk ik, was ik dus toch maar gegaan. Maar ja, dat is nou een beetje te laat, maar vooruit. Hè. Maar ik dacht altijd, je moet ondernemers zijn. Je moet je banden kunnen doorsnijden, schepen achter je verbranden enzovoort. En achteraf heb ik begrepen, nadat ik in emigratielanden rondkeek, dat het eigenlijk andersom is. Ze hebben alles meegenomen van huis. En daarna in de koelkast gezet. En toen ik in 1983 bij Nederlanders in Zuid-Afrika in de keuken kwam, toen rook het daar net zoals bij mijn ouders in de keuken thuis in 1953. Ik weet nog goed. Echt waar. Gewoon omdat ze op dezelfde wijze hun eten bereiden en hun keuken schoonhouden, of niet. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Want dat weet ik dan niet zo precies. Maar met een schok drong het op me door. Zo roken 30 jaar geleden. Bij mijn moeder thuis in de keuken. Vreemd is dat, hè. Men houdt die dingen vast. Waarom? Voor geen enkel doel. Dat bedoel ik maar te zeggen. En dat is de achtergrond van de orthodoxie dikwijls, hè. Maar goed, we zijn hier dus bij de overpriester en de fariseeën. Zij vergaderden de raad, orthodox en traditioneel als ze waren. En ze zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Hebben jullie dat? In gedachten hoor ik het zo zeggen. Hij verzamelt de Staten-Generaal, of hoe dat maar heten mocht. Hè? En hij zegt, wat zullen wij doen met deze David, want hij doet vele tekenen. Tienduizenden. Indien we hem al zo laten geworden, of gewoon indien we hem al zo laten, geworden is alleen voor de Duitsers natuurlijk. Hè? Zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en ons volk. Voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. Zo kunnen ze het niet zeggen, want er was niet sprake van een koninkrijk. Maar het is volstrekt dezelfde gedachte. De fariseeën zeggen, de Hoge Raad, het Sanhedrin zegt, de Romeinen zullen, als wij geen invloed meer hebben bij het volk, dan zullen die Romeinen onze positie, onze plaats afnemen. En daarmee nemen ze ons volk af. Dan hebben we nergens meer macht over. Dat is wat Saul ook zegt. Als het zo doorgaat, dan heb ik bij het volk niks meer te vertellen. En dan kan ik wel zo'n kroontje in een kast hebben hangen. Maar als ik hem opzet, sta ik alleen maar voor gek. Want er is toch niemand die doet wat ik zeg. Zie. Nou ja. En dan is er een die een oplossing weet, vers 49. Eén uit hen, Caiaphas, die deszelf een jaars hoge priester was, zeiden tot hen, gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Hij bedoelde dat één mens zou moeten sterven opdat zij het volk niet zouden kwijtraken. Opdat het hele volk niet verloren gaat. Dat wil zeggen, opdat wij niet het hele volk zouden verliezen. Dan verliezen wij maar die ene man, maar dan houden wij tenminste het volk. Maar daarna staat er, en dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zal vergaderen enzovoorts. Daar ga ik nou verder niet op in, op de strekking van deze woorden. Maar het idee wat naar voren gebracht wordt, is precies het idee van Saul. We moeten van deze man af, want anders raken wij, of raak ik, mijn koninkrijk kwijt. En dan denk ik, en dat zei hij ook niet uit zichzelf. Want toen hij zei, voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn, in 1 Samuel 18 vers 8, had u natuurlijk volkomen gelijk. Was de goede conclusie. Het koninkrijk zal voor hem zijn. En de fariseeën ontdeden zich van de Heer Jezus. Zij doorboorden hem, maar het hield niks. Hij kwam gewoon weer terug. En wat deed Saul? Het geschiedde dus anderendaags, vers 10, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. En hij profeteerde midden in het huis. En David, dat was, ja, er staat profeteren, maar betekent gewoon, hij werd. Hij kwam in geestvervoering, heet zoiets. Ja, razen. Of dat profeteren is, weet ik niet. Maar als de profeet aan profeteren waren, werd dat van de buitenkant, althans door de dokter, ook gediagnosticeerd als razen. Terwijl hij is buiten zinnen. En dat is wat hier staat. Hij was buiten zinnen. En voor zover hij profeteerde, was profetie die niet van God afkomstig was, maar van iemand anders, maar vooruit. Maar hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op het snarenspel met zijn hand. Leuk dat het er altijd bij staat, dat u niet denkt dat hij het met zijn tenen deed, hè? Nee, bedoel, dat zijn we, diezelfde hand. Van die slinger en van dat zwaard enzovoort. Hij speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Gewoon elke dag deed hij dat. Hè. Onder het motto, het is hier elke dag weer feest. Ik denk, ik kijk naar zuster Kraaienhof, want die weet de tweede regel in elk geval. Het is hier elke dag weer feest, want er heerst een goede geest. Allen loven hier te staan, de Heer van God en Jezus naam. En dat in kanon. Precies. Nou goed, van dag tot dag. En Saul had een spies in zijn hand. Dat is weer eens wat anders dan een harp, denk ik altijd. Hè? Maar zou niet een spies in zijn hand hebben, dat is onder de wet. Dat is altijd zo. Mensen die onder de wet leven staan ook altijd gereed om elkaar te veroordelen. Om iedereen te veroordelen. Spies in de hand, bediening des doods. Maar mensen die onder de genade leven, hebben alle dagen een harp in hun hand. En hun leven, wat zij doen met hun hand, is als muziek in de oren van de Heer. Nou goed. Saul die had de spies in zijn hand en Saul schoot de spies en zei, ik zal David aan de rand spitten. Spitsen, denk ik altijd. Spitsen, maar vooruit. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. Dat wil zeggen, David dook tot twee keer toe weg voor die spies. Dat lukte niet dus, hè? Dat wil zeggen, als dan Saul gelegen had, had hij David al lang vermoord. Doorboord. Handen en voeten doorgraven. En zo verder. Maar David ontkwam. In het geval van de Heer Jezus, zijn handen en voeten werden doorgraven. Niettemin, hij ontkwam ook. Dat was Psalm 22 van David. En nou is de vraag, wanneer zou Psalm 22 geschreven zijn? Maar goed, dat kan ons niet schelen. We weten waar het over gaat, hè. En wat we dan vinden, is dat deze Saul, de gezalfde des Heren, want zo blijft David hem noemen, nog tot in lengte van jaren gaat dat voort, dat deze Saul, de gezalfde des Heren, van Gods wegen aangesteld en door het volk ook verkozen, niettemin zich bij gelegenheid gedraagt als vriend van David, maar ook bij gelegenheid zich gedraagt als de grootste vijand van David. Als je verder leest deze geschiedenis, lees het zelf maar door gewoon deze hoofdstukken, dan zult u zien dat bij gelegenheid Saul David heel goed gezind was, en zomaar bij gelegenheid was het ineens weer andersom. En werd het goede gebruikt ten kwade. En werd het goede gebruikt ten dode. En werd de wet Gods, want dan meteen de toepassing weer, werd de wet Gods die in zichzelf heilig, rechtvaardig en goed is, niettemin toch een bediening des doods. En wordt ons ook de dood bevonden. Want het mag dan zo zijn dat de wet des Heren heilig, rechtvaardig en goed is, maar heeft een moordende uitwerking in ons dagelijks leven. Maar als hij lam is, kun je wel aan tafel hebben. En daar laat ik het maar weer bij voor deze avond.